Geliefden, wij willen samen nadenken over Psalm 99 dit morgenuur, doch eerst Gods aangezicht zoeken. Heren, wij bidden u zegen uw woord alstublieft, veraf en dichtbij. Moge het zijn tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Gedenk degenen die lijden, die verdrukt worden, uw oude bondsvolk Israël, Heren, zegen het en maak het nog tot een zegen. Dat u het deksel van hun aangezicht wegnamen en ze de heerlijkheid van uw zoon mochten zien. En dat alleen om Christus wil. Amen. Geliefden, wij denken het ogenblik na over Psalm 99. En ik lees u nu deze psalm, Psalm 99. De Heere regeert dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubim, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat ze uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is. En de sterkte des konings die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verheft de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten, hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers van zijn naam. Zij riepen tot den Heer en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Ze hebben zijn getuigenis onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven heeft. O Heere onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest, een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef den Heere onze God en buigt u neder voor de berg zijner heiligheid, want de Heere onze God is heilig. Geliefden, deze psalm begint. In de eerste plaats vindt u niet iemand die gebruikt is daarvoor. Hij heeft geen ander opschrift dan, onmiddellijk begint deze psalm met Psalm 99 vers 1, de Heere regeert. Er staat dus niet alleen dat hij koning is over de ganse aarde, over zijn eigen schepping, maar dat hij ook zijn koninkrijk uitvoert. Dat de volken dan beven, want hij is die God die tussen de cherubim zit. Hij is door ons niet te benaderen, door zondaren niet in gemeenschap te treden. Want hij zit tussen de cherubim, dat zijn engelen, vurige zwaardengelen, die bijvoorbeeld het paradijs hebben afgesloten omdat Adam en Eva niet terugkeerden. En voor eeuwig hun staat bevestigd werden. Zo is er een grote scheiding tussen een heilige God en een verloren zondaarsgeslacht, die zijn naam hebben onteerd, ontheiligd. En nu is daar dus een cherubim, de cherubim, die zijn rondom hem. Ieder die hem wil benaderen zal moeten sterven door het zwaard van zijn gerechtigheid. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Geliefde vrienden, hebt ge daar enigszins kennis aan gekregen? Want er staat dat de aarde bewegen zich. Als ge daar kennis aan krijgt, dan wordt de zonde levend. Dan wilt u vluchten, maar u weet nergens heen te gaan. Dat de aarde zich dan bewegen. Dus als God gaat werken, en dat vindt u, dan daveren de bergen. Als de Heer gaat spreken op de Sinaï, dan is er rook en vuur. Dan vreest het volk en staat van verre dat de aarde zich beweegt. En niet alleen de mensen, maar ook de ganse schepping. Als God gaat werken, is er een drieurige duisternis. De toren Gods, groot over de zonde, doet de aarde bewegen. En dan staat er vervolgens in de tweede vers dat de Heere groot is in Sion en hoog boven alle volken. Het is wonderlijk dat, hoewel er een grote afstand is tussen de schepper en zijn schepsel, gevallen in Adam, dat u hier vindt, de Heere is groot in Sion. Er is dus een volk op aarde waar hij gemeenschap mee heeft. Vanuit zijn eeuwige welbehagen. Hij wordt groot geacht in Sion. Zijn naam is groot. Ze hebben een grote God. Een grote God in Christus. En let erop, in Sion. Sion is de naam van de kerk. van alle tijden en plaatsen. Het is het hemels Jeruzalem. God is groot in Sion. Hij is dus in het midden van Sion. Daar wordt hij verheerlijkt. Daar wordt zijn naam groot gemaakt, geliefden. Maar, tweede is, hij is hoog boven alle andere volken. Er staat eigenlijk de heidenvolken. En weer, daar ziet u die grote afstand, groot in Sion, in Christus. Immanuel, God met ons. Maar hoog boven alle volkeren die hem niet kennen. Een eeuwige afstand. Een toorn en heilige God, die de zonde niet ongestraft laat. Twee dingen, hè? Twee wegen. De Heer is groot in Sion, maar hij is hoog boven alle volken die hem niet kennen. Alle mensen, alle naties. En toch, als u die psalmdichter verder volgen mag, dan is er wel een begeerte dat ook zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is. Het heil is niet alleen voor Israël, voor het oude verbondsvolk. Het was de bedding waardoor het heil toevloeit tot de natie. En dan vinden we in het Nieuwe Testament, daar is dan geen onderscheid. De zaligheid is uit de Joden. Christus, de zaligmaker. Wiens gerechtigheid, dat is volkomen voldoening aan de wet. Een schuldbetaling. De weg is tot de herstelde gemeenschap met God de Vader. En kijk, dan zegt hij, dat staat in uw grote en vreselijke naam. Eerst die grote naam. In Christus, dat hebben we net gezien. Maar ook die vreselijke naam buiten Christus. Die vreselijke naam buiten Christus, maar ook in Christus. Als hij het oordeel op zijn zoon legt, opdat dood en doenwaardige zondaren vrijgesproken zouden worden in dat gericht. Dat ze dan die naam gaan loven, groot maken. Verhogen, want daardoor is toch de wereld geschapen. Dat ze die grote naam gaan loven, dat ze in alles mogen zeggen, God is groot gemaakt. En ik denk, geliefden, loven heeft altijd te maken met liefde. Wie ge lief hebt of door wie ge bemind wordt, die gaat geloven. Dus die grote naam in Christus, die vreselijk is, die de zonde niet ongestraft liet blijven, maar heeft gestraft aan zijn enige geboren zoon Jezus Christus. Dat nou al die volken, die ganse wereld, zijn namen zo loven. Die heilige, die in onszelf niet bereikbaar, die in Christus gekomen is tot zijn volk, God met ons, dat die naam in hem geloofd wordt. En de sterkte van het koning, van de koning, die het recht lief heeft. Dat is een tweede heel opmerkzaam ding. God heeft zijn eigen recht lief. Hij heeft recht op de wereld. Hij heeft recht op onze bekering. Hij heeft recht op onze tijd. Hij heeft recht op ons leven. Hij heeft een goddelijk recht, opdat we dat goddelijke recht, dat in de wet geopenbaard wordt, zouden leren kennen. En weet wat leren we dan? Dat wij rechteloos, doem en dood schuldig zijn. Hopeloos en reddeloos. Want de sterkte van de koning, die het recht lief heeft, dan gaat ge de macht van dat recht leren kennen. Dat u neerwerpt, dat u beschuldigt, dat de schuld aanwijst, opdat u uw vonnis leert billijke, geliefden. Want ge hebt de billijkheden lief. Gij zoekt nu een mens, en dat gaat gezelf werken, die het nou met u eens mag gaan worden. Door niet alleen zonde tegen de wet die buigt, maar ook de zonde tegen dat evangelie hem niet te loven, verbreekt. En uiteindelijk door uw geest, kijk gelijk de apostel dat zegt, en zonder de wet leefde ik eertijds, maar toen het gebod ingekomen is, is de zonde levend geworden en ik ben gestorven. dat doodvonnis ingeleefd, rechtvaardig. Hebt ge wel eens aan uw eigen graf gestaan, geestelijk? Tegenwoordig krijgen ze een beginsel en ze beginnen te leven. Maar als u gaat werken, als de Heere gaat werken, geliefden, dan gaat ge sterven. Dan gaat u eigen staat leren kennen, hater van God en de naaste. Rechtvaardig veroordeeld. Rechtvaardig tijdelijk en eeuwige straf verdient, want ge hebt de billijkheden lief. Ge gaat niet anders dan door de weg van recht. Door een vlakke weg. Uzelf verheerlijken. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan, twee dingen. Want dat ziet nu op wat God in Christus doet naar zijn recht. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft het recht, dus de gehoorzaamheid aan de heilige wet, zelf aangebracht in zijn zoon. Want hij heeft dat recht lief. Buiten volmaakte gehoorzaamheid kan geen mens zalig worden. Een toegerekende gerechtigheid. Maar ook de gerechtigheid zelf, dat is de verbondsliefde. Dat is in Christus. De verzoening door zijn dierbare bloed. Om van al mijn schuld verlost te worden. En dat geschiedt altijd in een weg van recht. Rechtvaardig. Rechtvaardige gehoorzaamheid in Christus. Rechtvaardige schuldbetaling door Christus. En dat moet nou toegepast worden. Want je hebt de billijkheden lief. En als God in je leven dat gaat toepassen. Heb je lang tegen gevochten. Je hebt geprobeerd hem aan je kant te krijgen. Maar dan word je aan Gods kant gebracht. Dan gaat het niet meer over wat ik gedaan heb. Want dat is dood en doem schuldig. Maar dan gaat hij zichzelf in die weg openbaren. Als die enige gerechtigheid, de Heere, onze gerechtigheid. Ben ik dan een beter mens geworden? Nee. Ik blijf één verloren, verdorven zonde naar mijn menselijke natuur. Maar het wordt mij toegerekend, op mijn rekening gezet. Die witte klederen, rood gemaakt door het bloed des lams. Wit gemaakt, moet ik zeggen, door het bloed des lams. Hoewel het bloed rood is, toch wit gemaakt. Schoner dan sneeuw, witter dan sneeuw en schoner dan de dageraad. En dan gaat hij zeggen, Heere, maakt u zich toch bekend, verheft u zich toch. Opdat uw volk buigen voor de boetbank uw voeten. Kijk, heb je dat, hè? Dan mag God in je leven doen met je wat je wil, wat hij wil. Dan leer je buigen, leer je aanbidden. Dan wordt die aanbiddenswaardig geliefd. In de weg van ontdekking, maar ook in de weg van verzoening. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dan gaan we buigen voor de voetbank van zijn voeten. Dan ziet u die vrouw, hè? Met haar tranen maakt ze zijn vuile voeten, die niet gewassen waren door die fariseer. Nat. Ze droogt het met haar tranen. Ze komt niet bij zijn hoofd, ze komt aan zijn voeten. Weet je wat dat ook betekent? Hem te dienen. Je leven aan hem te verliezen. Vragen, wat wilt u nu dat ik doen zal? Ik begin Paulus direct in de weg naar Damascus. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ze vragen dat ook op de Pinksterdag. Wat zullen we doen? Dan weet ik wel, we kunnen dat negatief uitleggen door te zeggen, ze zoeken toch wat te doen. Maar ze zoeken nou God te behagen. En dat weten ze zelf niet hoe dat moet. Dan zeggen ze, Heere, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Dat is voor de eerste keer. Normaal hebben ze hun eigen leven en wil bevochten, hun eigen weg gegaan. Nu leren ze vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan gaat hij terug in de geschiedenis. Want er komt in vers 6. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters. Reeds in het Oude Testament werd dat werk der verzoening voorgesteld in de offeranden. Mozes, het koninklijk ambt, maar heeft ook het priestelijk ambt bediend. Aaron, de hoge priester. En dan Samuel, de profeet, de eerste van de profeten die Christus predikt. Dat is het lam van God. Is niet wonderlijk? En zij hebben in Christus God aangeroepen en hij heeft hem verhoord. U weet dat met Samuel, de profeet. U weet dat als het gaat over Mozes en Aaron. Zwak vlees in zichzelf, maar toch in hun ambt gebruikt geworden in zijn heerlijke en wonderlijke dienst der verzoening in Christus Jezus. Ze riepen tot de Heere en hij heeft hen gehoord. Hoe antwoordt God dan? In een wolkolom. Christus bedekt zich in vlees, hij was veracht en de onwaardigste aller mensen, maar hij predikt het woord van zijn vader. De evangelie. Hij deed het woord van zijn vader. Hij predikte eerst zijn lijden. En toen ging die lijden om het te bevestigen. En dan ziet u reeds dat Oude Testament. Hè? Eerst de prediking van een lijdende borg en een voldoend werk. En dan het werk van de borg. De weg van voldoening. Van verzoening door voldoening naar het recht van God de Vader. Dat is 1-2. Maar we houden nou een verdorven natuur. Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Wat gaat nou de Heer met die kerk doen? Als hij ze verzoend heeft, gaat hij ze ook als een vader tuchtigen. Wraak doen over hun daden. En als hier nou mensen zijn die naar mij luisteren en zeggen, ja, maar ik heb een hoop goede daden, ach mens. Wat zegt daar Paulus in Romeinen 7? Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. En als u nou, en dat hebben we de laatste tijd een en ander maar voorgesteld, zou zeggen, ja, maar dat heeft u wel gedaan. Nee, als u recht in, weet je wat Paulus moest leren? Dat het begeren daad was. Als je een vrouw aanziet om te begeren, hebt je het gedaan. De daden zijn niet alleen door het lichaam, de instrumenten, de lidmaten. Het lichaam zelf is een middel. Maar de daden vindt u tenslotte eerst in uw hart. David was een man naar het hart van God verzoend. En uit het hart komen voort, hè, boze bedenkingen. En wat zegt dan de schrift? Dan gaat dat zo. Dan gaat hij het lichaam gebruiken, je handen, je voeten. Alles wat je hebt. Als instrumenten van de ongerechtigheid. En wat gaat nou de Heere doen? Die gaat ze met liefde kastijden. Ze vernederen, soms door de prediking, of door tegenheden, door ontdekkingen. Hoewel wraakdoende over hun daden. Maar dat gaat vooraf. Maar God is een vergevend God. Er staat eigenlijk in het Oude Testament, hij maakt het vergeven veel. Weet je wat de Heere graag doet? De rechter. Op grond van de arbeid van Christus. Veel vergeven. Alles vergeven. 70 keer 7 vergeven. Wat is vergeven? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Ik ben voor u vervloekt, Petrus, omdat u mij vervloekte. Ach gemeente, als we daarin komen, ook naar ontvangen genade, dat nou genade en vrede vermenigvuldigd zouden moeten worden. Wat een groot wonder is het, dat God nou een vergevend God is. Er staat dus niet, hij vergeeft, maar God is een vergevend God. Onze God is een God die vergevend is. Hoort u het verschil? Mensen kunnen wat vergeven, hè? Maar God weet niet anders voor zijn volk dan hen te vergeven. Och, mensen. Als dat niet ons recht vernedert, als dat ons niet recht onwaardig maakt, als dat ons niet leert met een evangelisch berouw hem te zoeken, in zijn wegen te wandelen, o, dat de Heilige Geest ons leren, in de rechte vernedering, hem te verhogen door de Heilige Geest zelf, geliefden. Kijk, en dan eindigt dat zo mooi in dat 9e vers. Als dat nou zo is, verheft dan de Heere, maak hem groot. Er staat dus niet, ik ga hem verheffen, maar verhef dan de Heer. Is dat nou niet de begeerte van uw hart? Die groot en rechtvaardige God. Die genade door recht verleende, door de offerande Christi, maar het ook toepaste, alles afsneed van u. Kruipen deed, probeerde God aan uw kant te krijgen, maar aan de kant van de Heere gebracht te zijn, verheft dan zijn naam. Onze God, hè, daar spreekt het geloof, hè, in Christus, mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God, in Christus, onze God, de gemeenschap der Heilige Geluid. Buigt u dan voor de berg van zijn heiligheid. Buigt u de troon van zijn majesteit. Onze God is een heilige God, die de minste zonde niet verdraagt. En daarom een ganse heilige gerechtigheid. Hij is ons geworden, van God de Vader. Wijsheid, rechtvaardigheid, maar ook heiligheid. Heilig in hem. Opdat de cherubim zouden wijken en de herstelde gemeenschap zou worden aangebracht, hier in beginsel straks volmaakt, hier in ondertrouw straks op de bruiloft van het lam, hem te verhogen tot in alle eeuwigheid, lieve vrienden. Mag eens vragen, heb u er enigszins iets van geleerd? Als Rutherford zegt dat ik zijn naam maar wist. Als je enige kennis daarvan hebt, komt je erachter dat je er zo weinig kennis van hebt. Dan wordt je een leerling aan de troon van Gods genade, vragende, onderwijs mij toch de weg die ik gaan mag. O zegen dit woord nog, Heere, ook voor ons. Wij eindigen met een kort gebed. Heere, mogen we deze dingen nou leren, mag er nou gemeenschap met u zijn, want dat is het leven in God, in Christus. Of in Christus, in God de Vader, door de Heilige Geest. Dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. O geliefde Heere, dat u dat dan blijken doet in ons leven. Want het kan soms zo ver weg zijn dat we weer terugkeren in ons doen en laten. Ons terugkeren naar de wet gelijk de Galatiërs. Dat we niet in de vergeving van u alleen rusten. Dat we denken eens vergeven. Nee, vergevend. U wenst niet anders dan te vergeven in Christus. Een eeuwige grond. Een eeuwige wijsheid. Een eeuwige gerechtigheid. En een eeuwige heiligheid hebbende aangebracht. Gedenk Nederland. Gedenk de vrienden en de vijanden. En mag het zo eens zijn, Heere, dat mensen u ontmoeten in Christus op grond van recht, betaling. Dat rechtbillijkende, al zou u nooit meer naar ze omkijken, toch mogen zij ze vergeven, God. Alles gelegd op de Zoon, de zonde van heden, verleden, maar ook van toekomst tot de jongste dag. Zegen uw getuigenis, en dat alleen om Christus wil. Amen.